Vader in hemel, wat is het ontzettend fijn, Heer, om hier te staan met Maarten. Vader in hemel, word je opgebouwd als je jonge mannen ziet opstaan. Uw trouw daarmee door de geslachten heen bewaarheid ziet worden. En dat er dan gesproken mag worden over uw grote trouw en heiligheid. Heer, wilt u zo Maarten zegenen? Wilt u hem zegenen met uw Heilige Geest? Wilt u hem woorden geven die ons hart raken? Die ons vernieuwen in ons denken? Die ons vullen met uw Heilige Geest? Zodat we vervuld hier weer vandaan gaan. Dat we hier met z'n allen een goede tijd hebben, ook door u te aanbidden. Om u de eer te geven die u verdient. Zegen Maarten, in Jezus' naam.
Tijd voor een iPad. Hè? Ja, al die papieren niet. Maar ja. Hoe lief ik mevrouw ook blijf aankijken. Helpt niet. Ik heb haar niet meegenomen. Zij viert vandaag haar verjaardag. Ze is dinsdag jarig. Dus nou ja, dan ken je misschien wel. Dan moet alles tip-top in orde zijn. Dus dan moet het goed zijn. Dus ik denk, nou, ik laat haar thuis. En heb ik ook gewoon straks een betere barbecue en een betere, dan staat alles gewoon goed. Dus ik denk dat het een goed idee is. Ik zal me even voorstellen, ik ben hier al eerder geweest. Maarten de Vries is mijn naam inderdaad. En geboren en getogen in Urk. Tegenwoordig het decor van Hollywood film Dunkirk. Steven Spielberg en zijn staf is gesetteld voor een aantal weken daar. Dus mocht je de film binnenkort zien, laat je niet misleiden. Het is niet opgenomen in Duinkerk, maar in Urk. Dus dan weet je dat vast. Ze hebben er overigens wel in Duinkerk gefilmd voor wat beelden. Maar de Dakota's die vliegen boven Urk. En nou, het is gewoon een hele spannend decor allemaal. Ik woon er niet meer. Ik woon in Spakenburg. Dus nou, heerlijk om hier te zijn. En over de Veluwe te rijden hier in deze prachtige omgeving. Prachtige ochtend hier naartoe. In Apeldoorn. Dat is een mooi schoolgebouw waar jullie gebruik van kunnen maken. En ik heb dit keer mijn eigen water meegenomen, omdat ik de vorige keer ernstig ziek ben geworden door jullie water. Dus, nee hoor. En veiligheidshalve. En ik wil gelijk het woord gaan openen. Romeinen 12. Alexander heeft het al eventjes voorgezegd wat we gaan lezen. Het is inderdaad het schriftdeel wat ik wil behandelen. En het zijn maar twee versen, dus maak je geen zorgen. Het is mooi weer, dus ik hoop dat we snel weer buiten staan. Dat is niet zo christelijk om te zeggen. Maak van je hart geen moordkuil. En ik lees vooruit de MBG. Nee, ik moet erbij zeggen de MBG. De SBG, dat is een Surinaams Bijbelgenootschap. Maar ik heb nagekeken, het staat precies dezelfde tekst in als de Nederlandse versie. Dus waarom dat is, weet ik ook niet precies. Goed, Romeinen 12. Nee, Maarten, niet Handelingen 12. Romeinen 12, hoe moeilijk kan het zijn? Goed. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam herstelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Andere vertaling zegt de ware godsdienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. En dan komt mijn onderstreepte stukje. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Omdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallen en het volkomen. Nou, ik heb dit deel onderstreept al een hele tijd geleden en dat zegt iets over mijzelf, over wie ik ben. Dit is een van de teksten van waaruit ik beweeg. Ik geloof dat het woord van God is zo krachtig dat het uiteenscheidt ziel en geest, merg en been. En wat het ook mag betekenen. Ik hoef niet altijd de betekenis van het woord te weten, maar ik weet gewoon dat als ik het woord gebruik, dat het gaat doen wat ik niet kan, maar het woord wel. En dat is kracht vrijzetten. Dat is bewerken in jullie, in mijn hart en in mijn denken, wat God wil dat we denken, dat God wil wat we zijn. En daarom vertrouw ik in het woord van God en laat ik vandaag het woord van God zijn gang en laat ik zijn werk doen. Zijn we het daarmee eens? Vernieuwing van je denken dus vandaag. En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. En dat is de volgende. Misschien kennen jullie wel, en ik begrijp heel goed wat ze daarmee bedoelen. Maar ik wil hem toch eens even een beetje de advocaat van de duivel af en toe spelen. Om het toch eens eventjes een beetje vraagtekens bij bepaalde dingen te zetten. De uitdrukking, het moet nog zakken van je hoofd naar je hart. Die kennen we, hè? Het is echt een mooie gebruikelijke christelijke uitdrukking. Ik begrijp wat ze bedoelen. Het moet niet bij kennis blijven. Het moet gaan leven voor je. Je moet geloof krijgen en je moet het moet gaan leven voor je. Vorige keer heb ik gesproken over geloven in actie en je moet het ook gaan doen. Nou, dan is het plaatje compleet. Dus verstandelijke kennis, dat is leuk, maar uiteindelijk gaat het om ons hart. Nou. Dus vandaar de uitdrukking, het moet nog, bij ons zeiden ze, het moet altijd nog een voet zakken, geloof ik. En dat is ongeveer 30 centimeter, dan zit het hier. Heel typisch in het Westen zit het verstand hier en het hart zit hier. Je gevoel zit hier. In het Oosten, bij de Hebreeuwse mensen, zit, als ze het over denken hebben, wijzen ze ook hiernaar. Dus het is, hoe het dan precies zit, weet ik niet. Maar goed, wij begrijpen in ieder geval wat ik bedoel. Mensen zeggen, het moet van je hoofd naar je hart zakken. Nou, ik wil eigenlijk deze morgen met jullie precies de tegenovergestelde beweging gaan maken. Het moet van je hart, van je geest, en ik ga daar straks helemaal uitleggen, don't worry, moet het ook in je denken komen. Het lijkt precies de tegenovergestelde beweging te zijn. En dat ga ik uitleggen. En de volgende vraag is die ik stel, als Paulus, de schrijver van de Romeinenbrief, als die schrijver Romeinen 12 vers 1 en 2... dat wij compleet getransformeerd kunnen worden door de vernieuwing van ons denken. Dan is mijn vraag, niet bent u hervormd, want u bent evangelisch geloof ik, hè? Moet u niet hervormd worden, maar niet mis met onze hervormde broeders en zusters. Maar het wordt bedoeld dat u getransformeerd, hervormd moet worden, hoe dan Paulus? Door de vernieuwing van je denken. En mijn vraag is dan vooraf, bent u nog een beetje getransformeerd? Lukt het allemaal? Bent u van die rups naar die vlinder geworden? Want dat is uiteindelijk waar we allemaal naartoe willen, toch? We willen niet dezelfde blijven, we willen veranderen. We willen elke dag van glorie tot glorie, van geloof tot geloof, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hè? Dat is zelfs goed als ons verlangen, dat is mijn verlangen, dat is een goed verlangen. En we willen vrucht dragen, we willen veel vrucht dragen. We willen niet alleen de gelaten 5 voor 22 vrucht, liefde, geloof, blijdschap, vreugde en al de reutemeteut. Maar we willen ook Johannes 15 vrucht, dat de druif die vrucht draagt. En dat zie ik als dat je discipelen maakt, dat alles wat je, de dingen die je aanraakt, die God je geeft, dat die in goud veranderen. Dat het lukt, de boom uit Psalm 1, dat je vrucht draagt op zijn tijd, dat hetgene wat je doet, dat lukt. Dat willen wij allemaal. Of ben ik daar de enige in? En dan zegt Paulus, nou ja, om dat voor elkaar te krijgen, moet je je gedachten even vernieuwen. En dan word je getransformeerd en dan ga je wandelen in de wil van God. Dus mijn vraag lukt dat een beetje? En je hoeft dat nu niet te zeggen, het lukt niet of het lukt wel. Want anders kan het misschien een beetje beschamend zijn voor de buurman die het helemaal lukt. En jij lukt het helemaal niet. En je denkt, hoe kan dat? Maar ik wil je vandaag meenemen in het proces wat de Bijbel noemt vernieuwing van je denken. En let wel, dit is geen magnetronpreek. Je kent een magnetronpreek, je doet het in een bakje, doet het dekseltje erop, prikt de graadjes in, zet het in de magnetron, draait aan de knop, wacht 30 seconden en ping en je kan het opeten. Nou, Dat kan. Het kan gebeuren dat God in één keer vuurwerk gaat doen. Ik sluit dat niet uit. Mijn ervaring is, en ervaring van de mensen die ik over dit onderwerp spreek, is dat het een proces kan zijn. Dat het misschien een dag, twee dagen, twee weken, drie weken, vier weken. En ik ga je straks laten zien hoe lang het bij mij heeft geduurd voordat het eindelijk die transformatie kwam. Voordat het eindelijk zijn vrucht begon af te werken door deze tekst toe te passen. En dat kan soms best lang duren. Laat je niet ontmoedigen als het niet meteen vandaag, vanmiddag al niet die vrucht heeft die je zou willen dat het heeft. Maar wees bemoedigd dat het soms misschien wel twee, drie weken, maanden, jaren kan duren voordat het... Ik probeer je niet te ontmoedigen, maar laat je in ieder geval weten, hou voor ogen dat het niet altijd gelijk gefixt is aan het eind van deze dienst. Oké, zullen we dat afspreken? En even kijken op mijn horloge. Tien over. Ja, yes. En daar gaan we het over hebben. Nou, ik zal eerst kort een beetje proberen deze tekst uit te leggen en de processen die ik in deze tekst terugzie, stap voor stap, misschien kun je meeschrijven, misschien niet, met jullie meegaan. En daarna gaan we kijken naar het kopje wat ik heb omschreven als hoe werkt het bij Maarten? Ik doe eerst hoe werkt het nou in het algemeen en hoe werkt het bij mij? En misschien zeg je, ja, maar bij mij werkt het weer anders. Nou, dat zou kunnen. Maar ik ken jullie niet. Ik kan in je neus niet zien waar je erheen gaat. Ja, want ik ben zo profetisch dat ik het allemaal... Nee, dat is niet zo. Maar wat ik wel kan doen, is laten zien dat het in mijn leven heeft gewerkt. En dan kun je meteen misschien vereenzelvigen met het feit van... Oké, dat werkt dus. En let maar, kijk maar met me mee en ga met mij door deze stappen heen. Hoe werkt het? Het vernieuwing van je denken. Nou, eerst wil ik zeggen, het geloof is door het horen van het woord van God. Dat zijn we eens. Romeinen 10 vers 17 zegt, het geloof is door het horen van het woord van God. Hoe kunnen wij het horen als het niet verkondigd wordt? Dat is ook een van de redenen waarom ik hier sta. Dat meen ik echt. Ik heb gezegd, Heer, als de mensen het horen moeten, dan moet er iemand zijn die het tegen ze zegt. Het zij in de gemeente, het zij buiten de gemeente. Het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik hou ook voor straatevangelisatie. Mensen moeten het woord van God horen. Ik hou heel erg van het geschreven woord, maar ik hou nog meer van het hoorbare woord. En ik heb al medelijden met de mensen die straks tegen Steve op moeten boksen, want die kan zo goed vertellen dat die legt de lat zo hoog. En don't worry, het woord van God doet wat het woord van God moet doen. En dat is, daar geloof ik stellig in. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier sta en op andere plekken van Nederland. Dit is een van mijn uitgangsteksten. Wherever in the world, waar ik ook sta in de wereld, in Nederland om te spreken. Dan weet ik, het geloof komt door het horen van het woord van God. Alleen het woord van God? Nee. Geloof komt ook door het horen van het woorden van de tegenstander. En we gaan er straks meer over horen. Dus hou die goed in de gaten. Nou, om het woord van God te horen, zijn er stembanden nodig, die ik nu gebruik. Om het woord van God te horen, ja, zou je toch een weg moeten vinden om onder dat gehoor van het woord van God te moeten zitten. Begrijp me niet verkeerd. Dit is het geschreven woord van God. Ik vind het heerlijk. Ik lees het. Ik probeer het tot me te nemen. Het is een medicijn. 3 maal daags innemen, geloof ik. En dan gaat het doen wat het doen moet. Maar het woord van God komt, of het geloof is door het horen van het woord van God. Dit is niet de methode, maar voor mij is dat de methode om datgene eigen te maken wat in het woord staat. Om het te horen, om het in audio hoorbaar te horen. Als we God vandaag de dag niet hoorbaar horen spreken, wat ik ook niet doe, gelukkig. Hè? Denk niet dat er een of andere speciaal iemand, dat ik allerlei flitsen en knetters en briefjes uit de hemel zie en God hoor praten vanuit een donderwolk. Niets van dat alles. Sterker nog, Jezus zegt, zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven. Van dat genre ben ik een beetje. Maar als we dat woord van God niet letterlijk uit de hemel horen praten, dan hebben wij het woord van God op schrift gesteld. Gelukkig maar. En we kunnen dat hardop uitspreken. En dat kun jij en ik heel eenvoudig doen. Dus mijn volgende stap is ook, zorg dan dat je dat woord dan ook hoort. En ik heb het tussen haakjes achter staan, voortdurend. Ik zei al, het is geen magnetronrecept. Het is iets wat je voortdurend moet toepassen. Net zolang totdat het de vrucht draagt die jij voor ogen hebt. Die de Bijbel voor ogen heeft. Nou, en tegenwoordig heb ik ontdekt dat je heel makkelijk, en dat is echt een zegen van deze tijd, je kunt overal waar je gaat, kun je zomaar het woord van God horen. Je hebt iPods, je hebt telefoons, en dan kun je nog maar bellen ook. Dat is het wonderlijke. Je kan er echt alles mee. Je kan er ook zomaar het woord van God mee downloaden. Wellicht heeft deze kerk ook wel iets waarmee je het zomaar kan downloaden. En je kan oortjes in doen tijdens het sporten. Je kan oortjes in doen tijdens het rijden naar je werk. En je vindt het in één keer fijn om in de file te staan, omdat je een preek aan het luisteren bent. En overal waar je bent, kan je eigenlijk het woord van God zomaar tot je nemen. Je kan het jezelf voorlezen. Dan komt het uit je eigen mond en dan komt het via je oren terug bij je. Dan is dat cirkeltje weer rond. Dus zorg ervoor dat je voortdurend onder het woord van God je bevindt. En niet alleen eruit leest, maar ook echt hardop voorleest. Waarom? Jozua 1 vers 8 zegt, zorg er nou voor dat dit woord dag en nacht in je mond ligt. Waarom in je mond? Houd dit woord in je mond. Waarom? Omdat het dan klinkt, dat je het dan kan horen. En dan staat er, dan zal ik ervoor zorgen dat alles wat je doet voorspoedig is. Dat alles wat je doet lukt. Dus kennelijk heeft het uitspreken van het woord van God effect. Het heeft niet alleen het effect dat het je gedachten gaat vernieuwen, maar het heeft ook nog eens als bijeffect dat het scheppend is. De Heer God heeft deze wereld, dit heelal, alles heeft hij geschapen door een gesproken woord. En dat heeft een scheppende kracht. Nou, als wij naar zijn beeld zijn geschapen, kunnen wij met zijn woorden en met de woorden die waarheid zijn, kunnen wij ook scheppende kracht uitoefenen. Kunnen wij scheppen. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Het is niet zo alleen zo dat door het horen van het woord van God geloof in je hart ontstaat, maar het heeft ook nog een scheppende kracht. Dus wat wil je nog meer? Dat is de kracht van het woord van God. En ga dit doen voortdurend. Net zolang totdat je de vrucht ervan ziet. Nou, en dan eigenlijk is mijn, ik heb het netjes genummerd zo, 1, 2, 3, 4, 5. Normaal ben ik niet zo, maar ik dacht nou eens een keertje, staat eens een keertje wat leuker als je wat nummertjes eraan geeft en wat interessanter. En nummertje 5 was bij mij, het draagt vrucht. Punt. Als het woord van God zegt dat het vrucht draagt en ik ga daar getrouw mee om en ik ga daar net zo lang mee door totdat ik het zie, dan draagt het vrucht. Geen twijfel over mogelijk. Ja, maar het lukt nog niet. Ja, maar ik zie het nog niet. Nee, de Bijbel zegt dat het vrucht draagt. Dus als het dat nog niet doet, dan betekent dat ik nog even door moet gaan. Betekent dat ik nog even het meer mezelf eigen moet maken. Want de Bijbel gaat ervan uit dat het vrucht draagt. Het woord zal nooit ledig wederkeren. Het doet altijd wat het belooft. Het doet altijd waartoe het geroepen is. Het doet altijd waartoe het bestemd is. En dat is mijn uitgangspunt ook vandaag. Dat is mijn uitgangspunt, ja, zolang als dat ik hier ben. En ik wil je meenemen. Ik zal het niet heel lang maken, hopelijk vandaag. Maar ik wil je meenemen naar een stukje persoonlijk leven. Hoe ik dat heb meegemaakt. Hoe ik door dit proces heen ben gegaan. En ik realiseerde me dat ik behoorlijk kwetsbaar moet zijn daarvoor. En ik zal je uitleggen waarom. Het is zo dat ik ben opgegroeid in een traditionele, wat zwaardere kerk. En prachtige tijd gehad. Veel geleerd trouwens. Dingen geleerd die ik in de evangelische wereld niet leerde. En andersom. Dus volgens mij kun je het mooi samen combineren met elkaar. En ik hou van deze mensen. En ik kwam tot geloof. En ik merkte bij mezelf. Ik had gewoon last van onreinheid. Ik zal het maar gewoon zeggen. En dat is niet om te veroordelen, maar statistisch gezien 50% van de mannen heeft er last van. Ik ben het niet, dus dan moet jij het zijn. Dus dat dus, weet dat ook gelijk weer. Nee hoor. Maar boer of bankier, atheïst, gelovige, streng gereformeerd, zwaar charismatisch of ergens tussenin. Het maakt niet uit. Overal zien we dat. En dan hebben we het even specifiek daarover. Hè. Dat kan ook onder vrouwen leven trouwens. Maar ik zag gewoon, in het begin dacht ik, ik ben de enige die daarmee worstelt. Ik raakte langzamerhand ja, toch een beetje aan het internet, aan het kijken. En ik hoop dat je trouwens niet afschrikt wat ik nu zeg. Maar ik denk dat het gewoon goed is om, dat, om te laten zien van, hé, hey, we kunnen ergens mee worstelen, maar geen nood. God is daar om ons te helpen. Ik ben eruit gekomen. En ik worstelde daar gewoon mee. Ik denk, maar hoe? Wat ben ik voor een waardeloze christen, weet je. Ben ik überhaupt nog wel gered? Ik begon te twijfelen. En dus het maakt niet uit welke laag van, je, van de bevolking je bevindt. Overal komt dat voor. En in het begin dacht ik, ik ben een eenling. Ik ben gewoon een... Ja, wie ben ik nou? Zeker als je al christen bent, hè, dan voel je al helemaal de druk van, oh, dat zou helemaal niet mogen. En, maar ik kwam erachter, eigenlijk je bevindt het zich overal, joh. Maakt helemaal niet uit in de kerk of niet in de kerk. Het zit overal. Waarschijnlijk misschien zelfs in deze zaal. En ik moedig je aan om daarmee aan de slag te gaan. Want vorige keer hebben we het gehad over geloof zonder actie is dood. Nou, bekering zonder actie is ook dood. Nou, wat heeft het nou met dit onderwerp te maken? Nou, heel veel. Het is namelijk zo dat het vernieuwing van mijn denken was voor mij de meest belangrijke sleutel om daar vrij van te komen. En hoe ging dat nou in zijn werk? Nou, om te beginnen, ik heb alle zeilen bijgezet die er nodig waren om eruit te komen. Ik kwam er maar niet los van. Ik bedoel, ik heb een heel zwaar filter geïnstalleerd op mijn laptop. En dat is goed, het moet. Bekering zonder actie, dat, je kan op je knieën gaan en steeds weer vergeving vragen. Maar als je de volgende keer niets doet om het te voorkomen, ja dan... Dan snijdt het geen hout. Je zal ook actie aan moeten verbinden. Dus ik kocht een filter. En geloof ik $50 in Amerika. En ja, je moet er ook, het moet je, mag je ook best wel eens een keer wat kosten. Vind je niet? Mag ook best wel eens van jezelf. Bloed, zweet en tranen en dollars mag het gewoon kosten. Als je God wil volgen, dan mag het best wel wat van jezelf kosten, vind ik. Goed, ik kocht dat en ik beschermde mezelf dusdanig dat ik eigenlijk net dat het gewoon niet meer mis kon gaan. En Jezus zegt, als je je oogje ergert, als je handje ergert, ruk je oog eruit, hou je hand eraf. Dus dat geeft de intensiteit waar je mee te werk moet gaan om daar vanaf te komen. Dus ik deed dat. Ik hakte mijn hand eraf en ik rukte mijn oog eruit. Nou, uiteindelijk als je zonder ogen rondgaat, dan kun je nog steeds onreine gedachten hebben en niet toelaten en ermee koesteren. Dus daar zit het hem niet in. Je zal ook... Er zal ook iets in jezelf moeten gebeuren. Maar het was van mijn kant gewoon nodig dat ik mezelf afschermde. Tegenwoordig heb ik het teruggeschroefd en kan ik in volle vrijheid ermee omgaan. Maar op dat moment was het helemaal niet verstandig om me daar alle toegang toe te verlenen. En de volgende stap was, ik ging op een cursus. En ik deed die cursus nog een keer en ik deed die cursus nog een keer. Ik zocht hulp bij een psycholoog. Ik ging praten in een zelfhulpgroep. Ik ging allerlei boeken erover lezen. Ik deed er alles aan om daar vanaf te komen, maar met één verlangen. Ik wilde in het reine komen met mezelf en ik wilde in het reine komen met anderen. Ik wil in het reine komen met God. Ik wil gewoon een man zonder geheimen zijn. Klaar. Ik wil gewoon een rein leven leiden. Ik wil gewoon puur, heilig en rein leven. Maar op een of andere manier lukt het mij gewoon iedere keer niet om daar maar vanaf te komen. Toen kwam er op het moment wat voor mij die ommekeer bracht. Ik zat 2 jaar op de Bijbelschool en ik zat geloof ik in het 2e jaar. En er kwam een man vertellen over het leven van Jezus Christus. Wie was hij nou? En hij begon te vertellen dat wij als christenen net zo heilig, net zo rein en net zo rechtvaardig zijn als Jezus Christus zelf. Oeh, dat was behoorlijk schokkend voor mij. En misschien nu wel schokkend voor u. Maar het is echt zo. Als je wedergeboren, moet wel waar zijn. Hè? Je moet wel wedergeboren zijn. Maar als je wedergeboren bent, dan kijkt God net zo naar jou als dat hij naar zijn zoon Jezus kijkt. Dus je kan weten, ik ben heilig, ik ben rein, ik ben rechtvaardig door het bloed van Jezus Christus. Er staan 4 evangelisten in de glas- en loodramen in de katholieke kerk met zo'n cirkeltje boven hun hoofd. Dat zijn de heiligen. Ik kan mezelf daarnaast zetten, want ik ben ook een heilige. Halleluja, dat ontdekte ik. En ik weet nog wel dat ik dat hoorde, dat ik mijn religieuze haren sprongen overeind. En alles in mij kwam in opstand en wilde bijna... Dit is Gods lasterlijke taal. Ik wilde bijna die man eruit sturen en die zweepte... Ik dacht van, dit kan niet. En ik zag zo om mij heen ook nog andere mensen. En ik wist uit welke hoek zij kwamen. En een kind viel bijna letterlijk op hun tafel van... Ah, dit heb ik nog nooit gehoord. Jij bent net zo rein, net zo heilig, net zo rechtvaardig als Jezus Christus zelf. Wow, die kwam even binnen bij mij. Dat was het moment dat God me begon los te maken van mijn onreinheid. Puur vanwege het feit dat ik wist dat ik heilig was. Dat ik wist dat ik niet meer hoefde te zondigen. Ik kon nog wel zondigen, maar ik hoefde niet meer. Ik was nu in één keer een heilige geworden die af en toe zondigt. Niet een zondaar die probeerde heilig te leven. En dat is het verschil. Dat was voor mij een vernieuwing van denken. Maar denk je nou echt dat het na die bewuste ochtend op de Bijbelschool allemaal veranderd was? Nee. Ik heb de komende 2 jaar daarna nog bijna elke dag tegen mezelf in de spiegel gezegd. Oké, Maarten, jij bent heilig, rein en rechtvaardig door het bloed van Jezus Christus. Je bent een zoon van God. Je bent een man van God en God heeft een bestemming op je leven. Elke dag begon ik dat te proclameren. En wat gebeurt er? Je woorden hebben kracht, dus je scheppen een rein en heilige Maarten. Maar tegelijkertijd komt dat woord via het geluid in je trommelvliezen en in je oren en je neemt het op. En geloof, Romeinen 10 vers 17, is door het horen van het woord van God en bracht de vernieuwing in mijn denken. Ik heb 2 jaar nodig gehad om dat stukje vernieuwing in mijn denken te laten plaatsvinden. Ik zal je vertellen waarom. Ik ben opgegroeid onder het woord waar ik heb 18 jaar ongeveer, heb ik uitgerekend, onder een bepaald woord gezeten waar men tegen mij heeft gezegd, je bent een zondaar, je bent slecht, je bent onrein, je bent onwaardig. En het was waar, tot het moment dat ik tot bekering kwam, toen was het in één keer niet meer waar. Begrijp je? Het moet wel waar zijn wat je zegt. Maar denk je nou echt, en ik nam dat bloed serieus, ik dacht, ja, het is waar, en ik bekeerde me. Maar denk je nou echt, als jij dat altijd hebt gehoord, Dat binnen een paar minuten dat zomaar eventjes uit je gedachten verdwenen was. Nou, bij mij niet. Ik hoop dat God een wonder bij je doet. Dat meen ik echt. Maar ik had er 2 jaar de tijd voor nodig. Ik heb het ongeveer nagerekend. Om die leugen, wat vroeger geen leugen voor me was. Maar na mijn wedergeboorte telde dat woord niet meer voor mij. Om dat opnieuw gestalte in mijn denken te geven. Zodat het oude fundament afgebroken werd. Het woord van God is als een hamer, zegt Jeremia 23. Dat slaat net zo lang totdat die muur volledig is afgebrokkeld. Ik kon zo met een stofferend blikje de stof bij elkaar vegen, in de prullenbak doen. En God kon een nieuw fundament beginnen te bouwen in mijn leven. Heeft me 2 jaar gekost. 2 jaar. Dus denk nou niet, morgen, het lukt niet, het werkt niet. Voor mij duurde 2 jaar voordat het eindelijk begon te werken en vrucht te dragen in mijn leven. En ik begon te realiseren, ja, maar wacht eens even. Ik ben heilig, ik ben rein, ik ben rechtvaardig. En voor anderen is dat piece of cake. Ik bedoel, en voor jou, jij hebt misschien iets anders waarin je in je gedenken vernieuwd moet worden. Want realiseer je wel dat wanneer jij tot bekering komt, wanneer jij tot geloof komt, Jezus zegt, het koninkrijk van God is in jou, bevindt zich in uw midden. Hij bedoelt, het zit hier. Het zit van binnen. Hier zit het wel snor. Als je begrijpt wat ik bedoel. In jouw geest zit alles. Daar is alles aanwezig wat jij nodig hebt voor het leven. En wat jij nodig hebt om het koninkrijk van God gestalte te maken. Maar heb je ook niet ontdekt, en ik ontdekte dat ook, dat alles wat jij... Heel veel wat jij deed, heel veel wat jij dacht, was niet in overeenstemming met het koninkrijk van God binnenin jou. Dus kennelijk heb je nog een tweede stap nodig. En dat noemt Paulus de vernieuwing van je denken. Heel vaak strookt jouw denken, en dat kan van alles aan de grondslag liggen. Een leer die je gehoord hebt, of dingen, leugens die je serieus genomen hebt. Want let wel, God, het woord komt door het horen van het woord van Christus, maar ook door het horen van het woord van de duivel. Als hij over jou zegt dat je niks voorstelt, als een moeder over haar dochter zegt, je bent een kreng, dan heeft die moeder zojuist wat geschapen. Een kreng. En als ze dat blijft herhalen, ja, dan denkt dat meisje, dat zal wel zo zijn. Het meisje gaat het geloven. En het is een kreng. Om het zo maar even te zeggen, in haar beleving. En zal zich ook gedragen als een kreng. Wat je zaait is wat je oogst. Je moet niet verwachten van een meisje dat het anders gaat leven dan dat wat continu over haar is uitgesproken. En zeker als dat is uitgesproken door iemand die heel dicht bij haar staat. Want dat neemt ze heel serieus. Ouders, letten we daarop. En dat meisje gaat dat geloven. Nou, ik geloofde dat in mijn diepste van mijn wezen, in mijn diepste binnenste. Ik bedoel, de Heilige Geest werd overtuigd van zonde. Maar ik geloofde zo sterk dat ik een zondaar was. Dat ik, ja, ik kon bijna niks anders doen dan zondigen. Een fietsenmaker die maakt fietsen. En een zondaar die zondigt. Ja, dat is... Je kan posters ophangen wat je wil van bond tegen het vloeken en stop met vloeken. Ik snap de gedachtegang daarachter wel, maar ja, een zondaar die kun je van buitenaf niet veranderen. Er zal van binnenin een verandering plaats moeten vinden. En daarna de gedachte die hij in de jaren heeft opgebouwd zal moeten veranderd worden door het woord van God. Are you happy? Are you still there? Ik wilde nog een klein stukje delen, maar ik denk dat het punt wat ik wilde maken, dat ik gemaakt heb. En ik wil gewoon de Heilige Geest nu gaan vragen om een korte gebed over jullie uitspreken. Ik kijk even de mensen aan die hier. Is dat oké als ik dat doe? En Vader in de hemel, ik wil u bidden dat u op dit moment met uw Heilige Geest rondgaat door deze zaal. En dat u de dingen, de onderwerpen gaat aanraken waarin wij vernieuwing van ons denken nodig hebben. Misschien op financiën. Misschien is dat op financieel gebied. We zijn opgegroeid in een calvinistisch land dat zegt, je moet eigenlijk hard werken en zuinig aandoen en je mag niet zo rijk zijn. Misschien zit dat helemaal in je denken verweven, dat je niet gelukkig mag zijn, dat je niet welvarend mag zijn als christen, dat je bijna schuldig voelt vanwege al de welvarendheid die je van God hebt gekregen. Dan, Heilige Geest, bid ik dat denken vernieuwd gaat worden. Dat die persoon aangeraakt gaat worden om daarmee aan de slag te gaan, om dat woord tevoorschijn te halen dat je welvarend mag zijn, dat die boom van Psalm 1 daar is, die vrucht draagt op zijn tijd, welks blad niet verwelkt, dat woord in het denken gaat veranderen van die persoon. Heilige Geest, ik bid als er mannen zijn die met dezezelfde onreinheid worstelen, dat ze hun denken wordt aangeraakt met het feit dat zij heilig, rein en rechtvaardig zijn door het bloed van Jezus Christus. Heilige Geest, ik bid u voor uw werking deze ochtend. Ik bid u dat u met ons aan de slag gaat vanaf dit moment in Jezus Christus' naam. Amen. Amen.